Ik denk dat u een beetje hebt kunnen raden, dat hoop ik althans, bij het zingen van liederen, die niet zomaar willekeurig gekozen zijn. Die heb ik met een doel laten zingen. Leid me Heer op machtig heiland, al de weg leid mij mijn heiland, Jezus gaat ons voor en volgen wil ik u, o trouwe Heer. Ik wil het graag met u op een hele eenvoudige manier hebben over wat is het volgen van de Heer Jezus. Wie wordt daartoe opgeroepen? Hoe gaat dat? Wat brengt het bij verschillende mensen voor reactie teweeg? En wat heeft het voor consequenties als je daarvoor kiest? Een leidraad voor mijn overweging is een bijbelstudie van dominee Koekoek, die ik daarvoor heb nagelezen, heb opgeslagen, en die mij daar wat bij geholpen heeft. Ik wil graag met u om te beginnen iets uit het Oude Testament lezen, en wel uit Jesaja, en wel hoofdstuk 55. Jesaja 55, vers 7, daar staat: de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dit is de enige tekst uit het Oude Testament die ik wil gebruiken. Maar u ziet hier iets van dat er wat gebeurt als je een bepaalde weg verlaat. Als je gaat volgen, en dat is een actie, dan zul je een bepaalde weg moeten verlaten en op een nieuwe weg moeten gaan. We zeggen vaak, we slaan een nieuwe weg in. We gaan het anders doen. Nou, in de Bijbel, daar vinden we het Nieuwe Testament, daar heel wat voorbeelden van. We beginnen even op te slaan met elkaar een stukje uit Matteüs. Er zijn vrij veel teksten die je moet opzoeken, maar het is allemaal nogal vooraan het Nieuwe Testament, allemaal in de evangeliën, dus heel eenvoudig te vinden. Maar dan geven we toch een beetje een beter beeld. In Matteüs 4, vers 25... te vlug. Oh, zeg het rustig, dan doe ik het rustig aan. Ja? Gerry, gewonnen? Matteüs 4, vers 25. En er staat: en hem volgden vele scharen uit Galilea en Decapolis en Jeruzalem en Judea en het over Jordaanse. En een paar bladzijden verder in Matteüs 8. Daar staat in het eerste vers: nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. Nou, u ziet, zowel het kleine stukje uit Matteüs 4 als in 8, zien we dat vele mensen de Heer Jezus volgden. Nou, over dat soort volgen van grote groepen die achter iemand aangaan, daar willen we het met name juist niet over hebben. Daar gaat het niet om. Maar ik geef het even aan, want dat zien we heel vaak in de Bijbel, dat in het evangelie mensen op wonderen afkomen, het spektakel willen meemaken, elkaar vertelt, nou, dat is wat te zien. Er zijn blinden genezen, er zijn lammen die zijn gaan lopen. En er is iemand die geweldig spreekt, daar moet je zijn. Grote groepen mensen, maar wat met die mensen individueel, met henzelf doet, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Ook niet de goede manier is, en dan gaan we een heel stukje verder in Matteüs. Matteüs 26... Dan lezen we in een bekend gedeelte vanaf vers 57 dat Heer Jezus voor de raad moet verschijnen, voor de Joodse raad. En dan staat er in vers 57: die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden de oudsten bijeengekomen waren. En dan komt mijn vers, waar het om gaat. En Petrus volgde hem van verre tot aan de hof van de hoge priester en binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. Hier is ook iemand die volgt, maar hier staat in vers 58: en Petrus volgde hem van verre. Ook dat volgen, daar wil ik het juist niet over hebben. Dus niet de grote groep die massaal achter de Heer Jezus aangaat. En ook niet in deze situatie Petrus, die hem wel volgt, maar op een afstand blijft en ziet hoe het afloopt. Wel vol spanning misschien, maar er is een grote afstand tussen hem en de Heer Jezus. De Bijbel die leert ons dat het helemaal niet moeilijk is om de Heer Jezus te vinden. Hij laat zich vinden, staat er. Hij is dichtbij, hij is voor je, hij is naast, hij is achter je. Er staat zelfs, hij klopt aan je hart en vraagt om binnen te komen. Hij dringt zich niet geweldig op, hij dringt zich niet naar binnen, hij duwt de deur niet open. Hij klopt en hij vraagt van je, wil je aan de binnenkant waar de kruk zit, de deur open doen, dan kom ik graag bij je binnen. Heel veel mensen hebben dat evangelie en het volgen van Jezus door iets heel moeilijks gemaakt. Je moet eerst in bepaalde situaties de catechismus goed kennen. Dan moet je bepaalde vragen kunnen beantwoorden. En als je dan blijkt over voldoende kennis te beschikken, dan staat de weg vrij en dan hoor je erbij. Er zijn genootschappen die zeggen, je moet de dogma's kennen en onderschrijven. Wat we precies leren, naar de letter, wat we allemaal hebben uitgevogeld en heel vaak op papier gezet, vaak hele belangrijke geschriften, buiten de Bijbel om, die moet je onderschrijven. En als je dogma's onderschrijft, dan hoor je erbij, dan kun je een volgeling worden. Eigenlijk niets vanuit alles vind je in de Bijbel. Jezus komt met een onvoorstelbaar, eenvoudig woord tot de mens die hem zoekt. En hij zegt, kom maar gewoon met mij mee en volg mij. Misschien bent u wel eens op vakantie geweest met een reisgezelschap, met een bus. Sommige mensen doen dat, anderen houden veel meer van individueel op pad gaan. Maar als je ergens komt waar je onbekend bent en je komt met een gezelschap, ik heb het een keer met Hans meegemaakt in Rome, en u zult vast dat herkennen, dan stap je de bus uit, en dan kom je tussen een geweldige mensenmassa, maar op een plekje een beetje afgezonderd zegt de reisleidster, die hadden wij, een dame, van kijk, dit is mijn vlaggetje, dan houdt ze omhoog, en boven de mensen uit, dan wappert er zo'n oranje vlaggetje, en als je dat blijft volgen, dan weet je dat je goed zit. Nou, als je dat doet, en dan je houdt een vlaggetje in het oog, dan weet je in elk geval dat je goed uitkomt. Want zij weet de weg. Zij weet waar je zijn moet. Hou dat vlagje in het oog. Dan weet je, ik kom op de plek waar ik zijn moet. En zij zal me heel wat vertellen. En heel wat hebben te leren. Ben je wat eigenwijs en verlaat je gezelschap. En verlies je op het Sint-Pietersplein bijvoorbeeld zo'n vlagje in het oog. Nou, dat wordt een moeilijke zaak. Want hoe kom je dan nog op de plek waar de hele groep is en waar zij je naartoe zou willen verwijzen. Dat valt dan niet mee. Nou, een beetje zwakke vergelijking. Zij brengt voorop in de groep en de groep die volgt je op de plek waar je zijn moet. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik ga voorop, ik leid je en als je mij volgt, dan kom je op de bestemming. De eindbestemming van je leven, namelijk in de heerlijkheid bij mij. Maar ik zei al, daar moet je wel iets voor doen. Want Jesaja die zei al, je moet een weg waar je op loopt, de weg van de goddeloze, die zul je moeten verlaten en op een andere weg moeten gaan wandelen. Je zou kunnen zeggen, de weg van Jezus. De Heer, die door de mond van Jesaja sprak, ging over het feit dat de mensen de weg van de Heer verlaten hadden, was toen heel concreet. En hij zei, ga die andere weg die ik jullie wijs. Nou, dan hadden de Oud-Testamentische gelovigen nog niets met de weg van de Heer Jezus, maar in wezen ook weer wel, want de goddelijke weg, de heilsweg, is natuurlijk eigenlijk voor Oud- en Nieuw-Testamentische mensen dezelfde weg die naar hetzelfde doel leidt. Laten we zeggen voor het gemak, de Jezusweg. Een aantal keren, liefst 10 keer, hebben we een voorbeeld van mensen die gaan volgen en die weg wel willen gaan. We gaan even weer de Bijbel openen en we gaan naar het Johannesevangelie. Dus even doorbladeren. Daar gaan we in Johannes 1 even kijken naar de versen 43 en 44. Een bekende geschiedenis. Andreas, de broeder van Simeon, van Simon Petrus, een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. En vers 43, hij leidde hem tot Jezus, zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, Petrus, wat vertaald wordt met Petrus. Vers 44, de volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus en Jezus zei tot hem, volg mij. Hier zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, volg mij. Dat volgen, dat heeft in de Griekse vertaling niet alleen maar de inhoud van achter iemand aangaan, zoals even die gids, dat vlaggetje, iemand volgen. Het heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Dit volgen en deze betekenis kun je in de Griekse vertaling zien, dat wil zeggen, je volgt iemand die voorgaat, je gaat met hem mee als zijn dienaar en je vergezelt die persoon op de weg die hij gaat. Dus je wordt een volgeling, een dienaar en een metgezel onderweg. En nog een tweede facet daarvan, zegt de vertaling, je voegt je bij een leraar om hem als leerling te volgen. Dus hieraan verbonden is dat je ook partij kiest voor iemand. Je hoort erbij. Dus je snapt het verschil, hè? Eenvoudig achter iemand aanlopen is nog heel wat minder dan de rijke inhoud die hier vermeld staat, namelijk een voorganger waarvan je de dienaar wordt, waarmee je vereenzelvigt, die je wilt volgen op dezelfde weg, en je wordt een leerling van die leraar. Nou, zo'n leerling, zo'n volgeling, is in eenheid met de ander verbonden en wil op hem lijken. Die volgeling gaat dezelfde weg die de Jezus gaat, en dat is niet alleen, zoals gezegd, letterlijk lopend door het land, maar ook geestelijk. Hij is een leerling van de Heer Jezus geworden, ook in geestelijke zaken. We gaan weer terug naar Matteüs, hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8, daar gaan we even kijken naar het 21ste vers. Een ander echter, een van zijn discipelen, zei tot hem, Heere, sta mij toe, eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Dat is de tweede keer, volg mij. Hier is iemand, die gaat er niet meteen op in. Die zegt, nu nog niet, eerst mijn vader begraven. Sommige mensen denken ten onrechte dat die man een ernstig zieke vader had, die binnenkort zou kunnen overlijden, of die al zeer op leeftijd was. Daar wordt niks over gezegd. Het is een bekende uitdrukking in het oosten. Eerst mijn vader begraven wil zeggen, ik ben er nog niet aan toe, moet eerst wat anders gebeuren. Die man kan nog wel 20 jaar leven, maar hij zegt, ik stel het uit. Ik ben er nog niet aan toe. Later misschien. Maar de Heer Jezus die zegt niet, denk erover na. Neem een tijdje van gedachten. Ga eens bij jezelf de plus en minnen tegen elkaar wegstrepen en kom dan tot een conclusie dat je mij moet volgen. Hij zegt, volg mij. Maar deze man zegt, nee, nog niet. Eerst mijn vader begraven. En evenmin is ook een spreekwoord, laat de doden begraven. Ik wil ook niet zeggen dat daar, dat begrijp je ook wel, doden uit het graf opstaan en dan weer nieuwe doden gaan begraven. Jezus zegt eigenlijk gewoon, als een oosterse uitdrukking, stop met uitvluchten bedenken. Wacht niet, ga het nu doen, ik vraag het je nu, gun jezelf geen uitstel. Nou, daar wil ik allerlei gedachten aan verbinden, dat zou ik niet doen, dat kunt u zelf ook wel. Hoe vaak hebben wij niet dingen uitgesteld? De kans gekregen, dat we later zeiden, ja, houd het maar gedaan. Toen was de kans, die ik voorbij laten gaan. Maar de Heer Jezus heeft gelukkig geduld met mensen. Maar hij wil wel dat je ingaat op zijn uitnodiging. En velen die de uitnodiging horen, slaan die helaas in de wind en denken, het komt later wel. Dat is een nogal riskante houding. We gaan naar Matteüs, Marcus, Lucas. Dan komen we de derde keer de opdracht tegen, de vraag, volg mij. En wel in Lucas 5. Lucas 5, ja. En En daar zien we iemand die niet nadenkt, of die niet zegt, eerst maar mijn vader begraven, of eerst maar dit en eerst dat, en dan zien we wel. Dat is iemand die niet uitstelt. Dat zien we in vers 27 van Lucas 5. Daar lezen we in vers 27. En daarna vertrok hij en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten, en hij zei tot hem, volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. Deze Levi, de tollenaar, denkt niet na, vraagt geen bedenktijd, gaat niet de plus en minnen op een rijtje zetten, overweegt niks, laat alles achter en volgt hem. Nou, dat heeft hem heel veel goeds gebracht. Maar wie is Levi? Dat weet u denk ik wel. Matthäus. Nou, Matthäus, daar weten we allemaal van hoe die op een geweldige manier gebruikt is. Deze Levi kreeg een nieuwe naam. Hij is Matthäus. We zullen na deze overdenking bij het gebed ook nog even bij die naam stilstaan. En die man, die Matthäus, die Levi, die tollenaar, heeft een driejarige geweldige opleiding genoten in de buurt van de Heer Jezus. Wordt zijn trouwe discipel. En later wordt hij als het ware door de Heer uitgekozen om een prachtig verslag te schrijven van het leven van Jezus. Alle wonderen die hij gedaan heeft. Matthäus bemoeit zich vooral, of richt zich vooral op het koninkrijk, de koninklijke kant van de Heer Jezus. Het koninkrijk komt, er werd een zieke genezen van het lichaam, zowel als van geest. En dan mag Levi, later Matthäus, allemaal opschrijven. Eigenlijk krijgt hij, ik zou bijna zeggen, een geweldige beloning voor zijn onmiddellijke ingaan op de nodiging. Dan gaan we de vierde keer, volg mij, en dat vinden we in Johannes 10. Nou, je ziet, het is allemaal wel evenveel op te zoeken, maar het zijn overal de woordjes volg mij. Maar het is allemaal, omdat het evangeliën betreft, nogal dicht bij elkaar in de buurt, dus je kunt het gemakkelijk vinden. Daar gaat het over de goede herder. Daar staat wanneer hij zijn eigen schapen in vers 4 alle naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, dat ze zullen van hem weglopen omdat ze de stem der vreemde niet kennen. En in vers 27 en 28 zien we iets dergelijks. Vers 27 staat van hetzelfde hoofdstuk. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wie ingaat op die uitnodiging volg mij, is als een schaap dat een herder volgt. En hier staat zo mooi, u kent het beeld allemaal heel erg goed. Die stem van die herder is voor de schapen zeer bekend. Wie een schaap wil zijn, figuurlijk, leeft dicht bij de herder en heeft steeds minder moeite om die stem van die herder te herkennen. Wat wil die eigenlijk van mij? Wat wil die in mijn leven? Wat voor keuze moet ik maken? Schapen die mij volgen, zegt de Heer Jezus, die kennen mijn stem. Ik ken ze, dat is natuurlijk nog veel wezenlijker. Hij kent ons, hij weet precies wie we zijn, hij weet wat we nodig hebben. Hij weet welke stem hij voor ons moet gebruiken. Waar naar luisteren we? Waar zijn we te treffen? Wat is onze zwakke plek? Wat is onze eigen wijze plek waar we maar moeilijk te raken zijn en dingen niet doen die hij wil? Maar hij zegt, ik ken je en ik spreek je aan op mijn manier met de stem die bij jou nodig is. En staat er, ze volgen mij. En dan komt er meteen een geweldige belofte. Ik geef ze eeuwig leven. Nou, dat zijn heel veel mensen in allerlei kerken en kringen die allemaal bekend zijn met eeuwig leven, maar die vaak moeite hebben met het vervolg waar staat, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Er zijn nog talloze mensen, en daar moet ik toch nog steeds weer opnieuw tegenspreken, die beweren dat als mensen ooit een keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus, hem zijn gaan volgen, tot aan het kruis, hem beleden hebben, en vergeving van zonde hebben gevraagd, dus een echt schaap zijn geworden van die herder, die kunnen niet meer verloren gaan. Die schapen kunnen wel een keer de verkeerde kant op lopen. Die kunnen wel eens verschrikkelijk de fout ingaan. Die kunnen zich ook wel van de kudde afscheiden en een eigen weg zoeken. En zeggen, nou, ik heb die herder niet meer zo nodig. Of, daar is het gras groener. Dat is een plek waar ik me beter thuis voel. Het kan allemaal. Maar Jezus zegt hier als goede herder, niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat staat vast, dat is een belofte. We zijn vast in zijn hand. Dus ons behoud, ons heil, hangt niet van onze trouw af, of hem trouw blijven volgen, maar het hangt volledig, gelukkig, 100% van hem af. En hij zegt, niemand rooft ze uit mijn hand. Dus wie zich aangesloten hebben bij de volgelingen van de Heer, die worden door zijn zachte en vriendelijke stem geleid. De hand en de stem van de goede herder. En wat een belofte, niet verloren gaan, maar voor altijd behouden blijven. Eens gekozen, altijd gekozen. Nou, dat is ons mensen vreemd. Wij zijn vaak zo ontrouw in onze beloften die we doen. We vergeten dingen en denken, oh ja, dat had ik zullen doen. Oh, dat is waar ook. En ze hebben het kwijt. Of nog erger, we hadden het zullen doen en we hebben iets beloofd, maar doen het niet omdat we even geen zin in hebben. Of er geen nut in zien. Of misschien wel ons eigen voordeel er niet in zien. En dan laat het maar zo, dat wat we beloofd hebben, varen. Dus dat is van ons afhing. Als mensen behouden zouden moeten worden door ons heil, door onze trouw. Ja, dan ben ik bang dat, oneerbiedig gezegd, het in de hemel niet heel erg druk zou zijn. Want dan zou er heel wat misgaan onderweg. Maar gelukkig is hij zelf de goede herder en bij hem gaat er niks mis. En hij houdt trouw zijn woord. Zelfde Johannes, hoofdstuk 8. Eventjes iets terugslaan. Dan lezen we in vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer meer in de duisternis wandelen, want maar hij zal het licht des levens hebben. Nou, weer wordt hier gezegd dat degenen die hem volgen niet meer in duisternis wandelen. Dat wil zeggen, in het licht van zijn heil, van zijn beloften, van zijn waarheid, wordt alles duidelijk. Je kunt zeggen, in wezen is dat licht eigenlijk de lamp van de Heilige Geest. Die maakt je duidelijk wat goed is en wat niet. Wat zegt mijn geweten? Nou, onze oude mens die zei, als ik mezelf tot mijn recht kom, als het maar gaat zoals ik het wil, dan is het allemaal prima. Maar in het licht van de Heer Jezus, als hij met zijn geest spreekt, en we weten dat iedere gelovige zijn geest ontvangen heeft, als het ware zijn lamp, die schijnt en die zegt, dit is de weg, daar moet je langs, en die maakt ook dingen duidelijk. Dan is het ook niet eigenwijs, dat klinkt vaak wel zo, als gelovigen iets duidelijk maken waarvan ze weten, dat zegt Gods woord. En mensen die daar niks mee hebben, die zeggen, ja, dat zeggen jullie, dat kun je wel beweren, maar wat kan ik daarmee? Of het dan gaat om de belofte aan Israël, waar de mensen in de wereld natuurlijk helemaal niets mee heeft, want ja, politiek ligt vaak heel anders, maken mensen andere keuzes. Of dat je zegt dat je bepaalde dingen wel of niet doet, het is nog heel moeilijk soms om die dingen duidelijk te maken. Maar één ding is zeker, je hebt wel een licht. Je wandelt niet in de duisternis, je hoeft niet tastend je weg te zoeken van waar moet ik langs, waar kom ik terecht, hoe zal het gaan. Hij geeft licht. Maar dan moet je wel dat licht willen laten schijnen. Dat is ook nog op zichzelf nog een opdracht. Want heel vaak denken we, ja, ik heb zelf ook een aardig licht. Mijn lichtje ook niet mis. Als ik zelf ergens op schijn, kom ik ook wel ergens. Beetje link, maar zo denken mensen vaak wel. Ik weet niet of ik gisteravond nog laat nog heb gekeken naar een uitzending van Paul en Witteman. Als je daar ooit naar kijkt. Daar schijnt een beweging te zijn die neo-fundamentalisme wordt genoemd. Nou, fundamentalist is een beladen woord. Dat is altijd fanatiek. En dat is niet goed. Dat is afkeurenswaardig. Dat zijn mensen die zijn fanatiek. Maar fundamentalisme kan ook iets positiefs zijn. Namelijk dat je op een fundament staat. Dat dat voor je vaststaat. Nou, er waren een aantal jonge mensen. En die werd dan gevraagd door Jeroen Pauw of ook door Witteman. Wat is dat dan? Hoe ben je dan anders? Hoe doe je dat dan? Hoe sta je dan s'morgens op en denk je, wat mijn dag? En dan moet ik je eerlijk zeggen, dan valt het nog niet mee om dat aan mensen duidelijk te maken. Niet dat zij daar zo spottend over deden. Dat viel wel mee. Het leek een oprechte belangstelling. Waarin zijn jullie dan anders? Wat doe je dan? Wat is dan je keuze? Toen dacht ik, ja, het zijn gestudeerde jonge lui die allemaal nog in het midden in de studie zitten. En die vonden het nog behoorlijk ingewikkeld om duidelijk te maken hoe hun leven nou onderscheiden was van andere dingen. Ben je dan beter? Nee. Doe je bepaalde dingen wel of mag je iets niet? Nou, we mogen het wel, maar we doen het niet. Ja, waarom dan niet? Dan wat de Heer van me vraagt. Hoe weet je het dat hij van je vraagt? Uit de Bijl. Oh, dus dat is precies. Nou, dan valt het nog lang niet mee om onder woorden te brengen wat je heil eigenlijk betekent. Wat het voor consequenties heeft en waarom je dat doet. Wat de oorsprong is. Wat is nou de bron? Wie zegt nou dat je het zo moet doen? Hoe weet je dat nu? Nou, we hebben de Bijbel en we hebben ook Gods geest. En ja, deze wereld is donker. En als hij zegt, ik ga met mijn lamp vooruit, ik verlicht je pad en je hoeft niet in de duisternis te wandelen, dan is dat wel een grote belofte. Waar we niet eigenwijs ons beter hoeven voor te doen, maar van wil ik dan zeggen, hij heeft het beloofd dat ik niet in de duisternis hoef te wandelen, hij wil mij dingen duidelijk maken. Maar dan moet je wel naar die weg zoeken. We gaan even weer terug naar Matteüs. En daarvan willen we even in hoofdstuk 16 kijken. Wat is 16? Vers 24 tot en met 26. Matteüs 16, daar staat in vers 24. Toen zeiden Jezus zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou de mens baten als het de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Nou, deze versen. Dan gaat het al een stapje verder. Volgen heeft dus ook nogal consequenties. De Heer zegt hier, wil je mij volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Jezelf wegcijferen. Jezelf minder achten. Misschien wel minder waardig achten. En, dan komt er wat bij, je krijgt niet cadeau. Als je mij volgt, dan moet je ook je kruis op je nemen. Nou, daar staat niemand verlangen naar uit te zien. En heel veel evangelieverkondigers vandaag de dag, die willen ons zo graag een evangelie brengen waarbij het leven, dat is hier al heel vaak gezegd op deze plaats, goed is. Het kabbelt voort, je hebt weinig tegenslag, je bent immers gelovige en je heil is verzekerd en je hebt een goed en rustig leven. Maar Jezus zegt hier, nee, verloochen jezelf, neem je kruis op mij, op je en volg mij. Want de hele wereld winnen, ja, wat heb je daar als je schade leidt aan je ziel? Maar je kruis opnemen betekent dat je werkelijk dat meemaakt wat ten dele ik ook heb meegemaakt. En later komen we nog een keer op terug dat het ook nog letterlijk gaat gebeuren. Dus hij zegt, hij komt achter mij, niet voor, niet naast en niet vooruitlopen, niet naast hem, maar achter hem. Hij doet een oproep om hem te vergezellen op de weg die hij gaat, maar dan achter hem aan. En iedereen beseft wel van u, van jullie, wat een kruisdrager is. En het kruis verwijst dus naar Golgotha. Wie de weg van de Heer Jezus wil gaan, die gaat als het ware de weg naar Golgotha. Die gaat die weg met hem mee naar Golgotha. Zijn volgeling gaat met hem mee, draagt als het ware ook een kruis. Godzijdank in heel wat mindere mate dan wij ooit zullen moeten kunnen dragen. Maar het is wel een weg naar Golgotha. Dus het is niet allemaal vanzelf. Het kost ook een hele grote prijs. Die prijs die wil niet iedereen betalen. Heel bekend is in Lucas, gaan we ook even opslaan. U ziet de fles een beetje heen en weer door de evangelie. Lucas, het 18e hoofdstuk, een bekend gedeelte. Dat is de geschiedenis van de rijke jongeling. Hoofdstuk 18 van Lucas in vers 18. Daar staat, en een hooggeplaatst man vroeg hem en zeide, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan gaan we naar vers 22. Toen Jezus dat hoorde, zeide hij tot hem: als die man zegt dat hij allemaal goed doet, die de wet houdt en zich keurig gedraagt, dan zegt de Heer Jezus tegen hem in vers 22, nog één ding komt gij tekort, verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemelen en kom hier, volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in de koninkrijk Gods ingaan? Want het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk het koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden, zei het tot hem: maar wie kan dan behouden worden? Hij zei tot hen: wat een mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hier is iemand die wordt het moeilijk gemaakt, vindt hij zelf. Ja, hij doet alles wat hij moet doen. Hij gedraagt zelfs een keurige, welopgevoede Jood, houdt de wet, niets op aan te merken, en zegt: maar wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Eigenlijk denk ik dat hij had verwacht dat hij eerst zei: nou, houd de wet, je kent de geboden, doe dat, en je zult leven. Dan zei die man: nou, daar ben ik er klaar mee. Dan heb ik een bevestigend antwoord: ik hoef niks meer te doen. Maar Jezus die zegt: ik vraag van jou nog iets meer dan de wet houden. Integendeel, jij bent heel rijk, verkoop je spullen en geef de opbrengst ervan aan de armen. Dan zal God zelf of de Heer Jezus van niemand van ons verlangen dat in alle omstandigheden al onze rijkdommen en onze bezitting verkopen, het geld onder de armen geven. Maar het is heel persoonlijk, hij raakte deze man, deze jonge man, wel heel erg recht in zijn hart. Voor deze man, die dacht dat hij de wet houden, dat het voldoende was, kreeg hij eigenlijk te horen dat zijn zwakke plek is zijn rijkdom. We kennen hem niet, maar kennelijk vindt hij dat een onmogelijkheid. En ook de omstanders vinden het eigenlijk veel te veel gevraagd. Wat is het moeilijk van een rijke om een koninkrijk Gods binnen te gaan? Een kameel gaat nog gemakkelijker door het oog van een naald. Nou, u weet, dat is een uitdrukking. Niet meer en niet minder. Er zijn wel mensen die willen dat verklaren met de stadspoort, waar je doorheen kunt naar een grote poort. En een klein poortje waar de kameel niet door kan. Die moet buiten blijven. Dan kun je de volgende dag pas binnen als de poort gesloten is. Dat zou het oog van die naald kunnen zijn. Nou, dat zou kunnen. Maar je moet gewoon zo'n uitdrukking niet letterlijk nemen. Eigenlijk wordt hier aangegeven: het is eigenlijk een grote onmogelijkheid. Dus niet deze uitdrukking letterlijk nemen. Het regent pijpenstelen. Dan is er niemand van ons die uit het raam kijkt en denkt: goudse pijpen komen naar beneden. En dan misschien in Engeland wonen. Paul, is ruining cats and dogs. Dan moet je man die buiten zijn, dan krijg je een kat of een hond op je nek. Dus dat is verschrikkelijk. Of je zegt van: jongens, die vent kwaad. Dus zijn ogen die schoten vuur. Of de stoom kan met zijn oren. Nou, niemand denkt aan stoom met de oren, maar je snapt precies wat betekenis is. Hier is heel duidelijk: het is een bijna onmogelijkheid dat dat kan. En de mensen zeggen ook: ja, jongens, dat is geen beginnen aan. Maar dan moet ik vooral vers 27 niet uit het oog verliezen. Hij zei tot hem: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat wil zeggen, hij is in staat iedereen te veranderen, het hart van mensen te veranderen, als hij zijn stem hoort, daardoor aangeraakt wordt en vervolgens gehoorzaam wordt. En het bewijs, dat hoorde ik je iemand zeggen, dat zal ik nooit vergeten, als u even omslaat, één bladzijde, en u bent in aangekomen bij Lucas 19, het volgende hoofdstuk, dan zie je vers 2, een zeer bekend persoon. Als de Heer Jezus Jericho binnenkomt, dan is er een man, Zacchaeus reden, die oppertollenaar was en hij was rijk. Dat is duidelijk. Binnen twee hoofdstukken bewijst de Heer Jezus al de waarheid van zijn woorden. Is het onmogelijk om als een rijke, als koninkrijk te beërven? Nee. Wat bij mensen onmogelijk is, bij God mogelijk. Nou, wat zie je? Eén blaadje omslaan, we komen Zacchaeus tegen, een zeer rijk man, die ook nog op een misschien niet al te eerlijke manier aan zijn geld was gekomen. En de Heer Jezus zegt: bij jou, Zacchaeus, kom binnen, hou bij mijn maaltijd. En Zacchaeus, die wordt een volgeling van de Heer Jezus. Dus het bewijs is meteen geleverd. We gaan naar de achtste keer. Dus ook weer in Johannes. Het 12e hoofdstuk. Johannes 12. Daar staat in vers 26. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Dit korte vers. En daar staat heel wat. Wie mij dient, die zal mij volgen. Wel volgen. En hij zal ook mijn dienaar zijn. Met andere woorden, hij zal doen wat ik zeg. Hij zal mij gehoorzamen. Hij zal mij dienen. En het mooie is, je dient hem. En er staat in hetzelfde vers. En hij zal door de Vader geëerd worden. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb me heel weinig bij voorstellen. Maar Heer Jezus zegt, wie mij wil volgen, die is ook mijn dienaar. En wie mij dient, die zal door de Vader geëerd worden. Dus wij ontvangen eer van de Vader. Niet in de hemel, maar nu in dit leven krijgen we eer dat we ontvangen omdat we hem willen dienen. Dus wie Jezus volgt, zal steeds in verbondenheid met hem leven. Wie hem volgt, zal door God de Vader geëerd worden. En dat geldt voor elke gelovige. Dat is toch wel een heel bijzondere belofte. Hetzelfde boek, Johannes. Gaan we even wat verder bladeren naar hoofdstuk 21. We hebben eerder gezien in een voorbeeld dat er wordt gezegd dat wie de Heer Jezus wil volgen, het kruis op zich moet nemen. Dan zien we Johannes 21 vers 18 en 19. Dat is de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias, waar ook Petrus een hele prominente rol krijgt, omdat die heel erg nadrukkelijk wordt toegesproken. Petrus had gezegd, toen de Heer Jezus begon over zijn kruisdood, dat mogen God verhoeden, dat zal niet gebeuren. En hij wordt door de Heer Jezus bestraft. En hier volgt het eerherstel. Dus dat is de negende keer. In Johannes 21 vers 18 en 19, daar lezen we, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordt gij uzelf en gij ging waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak hij tot hem, volg mij. Dus eerder zagen we, wie hem wil volgen, zal zijn kruis op zich moeten nemen. En hier gaat het nog een stapje verder. Hier zien we een voorbeeld van iemand die dat werkelijk heeft moeten doen. Want Petrus, die eerst bestraft wordt, kreeg nu een erepositie, kreeg een belangrijke taak om de schapen te weiden, om het volk te leiden en te dienen. En die krijgt nu te horen dat als hij hem volgt, dat er een hele nieuwe situatie ontstaat. Want vroeg deed je wat je zelf wilde. Je ging naartoe waar je wilde. Je deed wat goed was in jouw ogen. En je dacht, nou, dat ga ik zo doen. Maar nee, je bent nu mijn volging geworden. En wat gebeurt er? Petrus, jij komt straks op een plek waar je helemaal niet zijn wilt. Volg mij. En dat is wel heel letterlijk gebeurd. De Heer Jezus stierf de kruisdood. En we weten uit de, niet Bijbelse geschiedenis, maar uit de geschriften, dat ook Petrus aan het kruis is gestorven. Op een manier waar volgens de overige hij zelf zei, kruis mij met mijn hoofd naar beneden, want ik wil niet dezelfde dood sterven als Jezus, dat is nog te veel eer. En dan wordt Petrus gekruist. Dus eigenlijk staat hier, volg mij. Dat betekent letterlijk, jij moet mij volgen straks in de dood. Dus eigenlijk is het voor Petrus een eer dat hij dat mag doen. Maar hij sterft de kruis door, dus deze woorden, letterlijk, die worden wel heel erg nadrukkelijk en ernstig in vervulling gebracht. Als Petrus hier zelfs de Heer Jezus volgt in de kruisdood. Gelukkig, zou ik bijna zeggen, hoeven wij dat allemaal niet mee te maken. Johannes, nog het laatste. Dat is de tiende keer waar het gaat over volg mij. Dat is weer Petrus die daar een rol speelt. In het 21ste hoofdstuk van Johannes, daar vinden we in vers 20 de tekst. En Petrus zich omwendende zag de discipel volgen die Jezus lief had, dat is dus Johannes, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had, Heere, wie is het u verraad? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zei tot hem, ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Nou, ook dat is een les. De Heer Jezus die geeft hier geen hard, wat ik was gezegd, keihard antwoord van bemoei je met je eigen zaak, daar gaat je niks aan. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus hier, want Petrus en Johannes waren vrienden die heel veel met elkaar optrokken. Het is dus niet een soort nieuwsgierigheid van Petrus die slecht bedoeld is. Hij zegt, hoe zal het met Johannes aflopen? En zegt de Heer Jezus, maak je daar maar niet druk om, laat dat niet jouw zaak zijn, laat dat maar aan mij over. Volg jij mij maar, dat is genoeg. Maak je niet druk om de toekomst van Johannes, volg mij en dan kom jij bij de toekomst die voor jou belangrijk is. Gewoon, simpel, de Heer volgen, dat was de opdracht die Petrus hier krijgt. Waar is ons volgen begonnen? Bij het kruis hebben we gezien. Hier kregen we vergeving van zonde, hier werd onze schuld weggedaan, hier werden we volgeling. Vervolgens brak Pinkster aan, hier vervulde de Heilige Geest ons met Gods kracht om Jezus te blijven volgen. Want één keer een keus maken, dat is mooi, dat is goed, maar het gaat nog een stapje verder, namelijk blijven volgen en hoe moet je dat doen? Nou, dat is Pinkster voorkomen. Dus de kruisdood maakt ons tot volgelingen. En Pinkster maakt ons tot volgelingen die ook in staat zijn om die weg te gaan die hij ons aanwijst. En dat wens ik u en mij heel erg van harte toe.